Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 102 zingen wij het 16e vers. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn met hun zaad. Uwe naam ter ere leven, zij van smart en smaad ontheven, blijven aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. Wij noemen nu het 16e vers van Psalm 102. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Nehemia en daarvan het 6e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Nehemia 6, doch vooraf uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4, daarvan de paragrafen 11 en 12, waarna wij zingen uit de avondzang, daarvan het 5e vers, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En wat er verder volgt.
Voort wanneer God dit zijn welbehagen in uitverkoren uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie uiter doet prediken en hun verstand krachtelijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan onderscheiden die dingen die de Geestes God zijn, Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurmt dat hard is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil, die wederspannig was gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar de getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo, dat al diegenen in wier harten God op deze wonderlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijn de nieuw vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terechtgezet wordt dat de mens, door de genade die ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Lezen nu Nehemia 6. Voorts is het geschied als van Sambalat en Tobia en van Geshem de Arabier en van onze andere vijanden gehoord was, dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur erin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet opgezet in de poorten. Zo zond Sambalat en Geshem tot mij om te zeggen, kom en raad ons te samen vergaderen in de dorpen, in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. En ik zond boden tot hen om te zeggen, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot de lieden afkomen? Zij zonden nu wel viermaal tot mij op dezelfde wijze. En ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen zond Sambalat tot mij op dezelfde wijze, ten vijfde male zijn jongen, met een open brief in zijn hand. Daarin was geschreven, het is onder de volken gehoord, en Gasme zegt, gij en de Joden denkt te rebelleren, daarom bouwt gij de muur, en gij zult hen tot koning zijn, nadat deze zaken zijn. Dat gij ook profeten hebt besteld, om van u Jeruzalem uit te roepen, zeggende, hij is koning in Juda. Nu zal het van de koning gehoord worden. Nadat deze zaken zijn, kom dan nu en laat ons tezamen raadslaan. Doch ik stond tot hem om te zeggen, er is van al zulke zaken, als gij zegt, niets geschied. Maar gij versiert ze uit uw hart. Want zij allen zochten ons vreesachtig te maken, zeggende, hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden. Nu dan, sterk mijn handen. Als ik nu kwam in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabeel, hij nu was besloten, zo zeide hij, laat ons samenkomen in het huis Gods, in het midden des tempels, en laat ons de deuren des tempels toesluiten, want zij zullen komen om u te doden. Ja, bij nacht zullen zij komen om u te doden. Maar ik zeide, zou een man als ik vlieden? En wie is er, zijnde als ik, die in de tempel zou gaan, dat hij levend bleef? Ik zal er niet ingaan. Want ik merkte en zie, God had hem niet gezonden. Maar hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sanballat hem gehuurd hadden. Daarom was hij gehuurd, opdat ik zou vrezen, en al zou doen en zondigen, opdat ze iets zouden hebben tot een kwade naam, opdat ze mij zouden honen. Gedenk mijn God aan Tobia en aan Sanballat, naar deze zijn werken, en ook aan de profetes Noadja, en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. De muur nu werd volbracht op de 25e van Elo in 52 dagen. En het geschiedde, als al onze vijanden dit hoorden, zo vreesden al de heiden die rondom ons waren, en zij vervielen zeer in hun ogen, want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Ook schreven die dagen edelen van Juda vele brieven die naar Tobia gingen, en die van Tobia kwamen tot hen. Want velen in Juda hadden hem gezworen, omdat hij was een schoonzoon van Sechanja, de zoon van Arach. En zijn zoon Johanan had genomen de dochter van Misulam, de zoon van Berachja. Ook verhaalden zij zijn goeddadigheden voor mijn aangezicht, en mijn woorden brachten ze uit tot hem. Tobian was om brieven om mij vreesachtig te maken.
gemeente, wij zijn toegekomen vanavond in deze serie Bijbellezingen over het boek Nehemia aan het zesde hoofdstuk. Dat zijn ook de woorden van onze overdenking vanavond. Wij lezen nu alleen het vijftiende vers aan u voor. Daar lezen we Gods woord aldus: de muur nu werd volbracht op de 25ste van Elul in 52 dagen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk Nehemia, een man van gebed. Nehemia, een man van gebed. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats Nehemia, bedreigd van buitenaf. In de tweede plaats Nehemia, bedreigd van binnenuit. En onze derde gedachte, Nehemia, beveiligd van bovenaf. Dus Nehemia, een man van gebed. Onze eerste gedachte, Nehemia, bedreigd van buitenaf. Het is om zijn persoon te doen en we zullen horen wat de vijand al dan niet in het werk stelt om Nehemia van zijn werk af te trekken. Onze tweede gedachte, Nehemia, bedreigd van binnenuit. De vijand komt ook Jeruzalem binnen en blijkt ook daar een handlanger te hebben onder de tempelpriesters, zodat het gevaar voor Nehemia wel heel erg groot wordt. Maar ook in onze tweede gedachte zoekt hij zijn toevlucht tot het gebed. En onze derde gedachte, Nehemia, beveiligd van bovenaf. Als dat niet was gebeurd, dan was Nehemia ongetwijfeld gevallen voor al de verleidingen en de bedreigingen die op hem afgekomen zijn. Maar de Heere zorgde voor hem. Gemeente, we hebben gehoord dat Nehemia bezig is met het herstel van de muur rond Jeruzalem. Muur is een beeld van veiligheid. Er is eigenlijk maar één begeerte die Nehemia heeft, en dat is om de tempeldienst veilig te stellen. Daar moet die muur toe dienen. Want Nehemia weet, als de tempeldienst niet veilig gesteld is, dan zal de vijand vandaag of morgen proberen om die dienst te verstoren of te beletten. En dat werk heeft Nehemia met de liefde van zijn hart gedaan. Maar gemeente, het ging niet vanzelf. We hebben het gehoord, de grote vijandschap die er kwam van buitenaf. En we hebben ook gehoord de vijandschap die er kwam van binnenuit. En wat voegt nou dit zesde hoofdstuk nog toe? Wel dat de vijandschap zich hier bijzonder richt op de persoon van Nehemia zelf. Zo was dat tot nu toe nog niet geweest. Men heeft geprobeerd om het werk te verstoren. Maar men heeft het werk voort kunnen zetten. En men beseft, zolang als Nehemia daar aan het hoofd staat, dan zijn de aanvallen tot mislukken gedoemd. En nu heeft men de pijlen gericht op die knecht des Heren. En men hoopt, als hij aan de kant gaat of als hij uit de weg geruimd wordt, dat het werk dan ineen zal storten. Voorts is het geschied als van Sambalat en Tobia en van Gesem de Arabier en van onze andere vijanden gehoord was dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur daarin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet opgezet in de poorten. Jongens en meisjes, hoe is de situatie op dit moment? Wel, het ziet er heel goed uit. De muur is bijna klaar. Eigenlijk is de muur al klaar. Al de scheuren zijn gedicht. We weten nog hoe het was toen Nehemia kwam. Het zag er droevig uit. Overal waren er bressen in de muren. De vijand kon zo binnenkomen. Maar Nehemia heeft met de mannen die hem daarbij geholpen hebben, de muur hersteld. Er zijn geen bressen meer. Er is eigenlijk nog maar één ding wat moet gebeuren en dat is, de deuren moeten in de poorten worden gehangen. En als de deuren in de poorten zijn, dan is de stad veilig. Dan kunnen de poorten gesloten worden en dan is het huis des Heren beveiligd. En u begrijpt, gemeente, dat de vijand voelt dat er haast bij is. De muur is klaar, de poorten zijn bijna gehangen en dan is het voor de vijand te laat. Over enkele dagen zal de stad gesloten worden. En dan stijgt de vijandschap naar het hoogtepunt. Men wil dat voorkomen. De toegang tot de stad moet blijven. Jeruzalem moet een opengebroken stad blijven. Die muren die opgebouwd zijn, die mogen niet gedicht worden. En men doet er alles aan om dat tegen te houden. Wij leven in de eindtijd. De vijanden van Gods kerk weten dat zij nog maar een kleine tijd hebben. De gemeente, we zien ook allerwegen dat de vijandschap toeneemt. De vijand voelt er is haast bij. Straks is het te laat. En dan wordt alles op scherp gezet om Gods werk te verbreken. En als wij daarmee in aanraking komen, dan hoop ik dat wij het voorbeeld van Nehemia mogen volgen. En wat heeft Nehemia gedaan? Ik zal het straks twee keer laten zien, jongens en meisjes. Nehemia heeft zijn knieën gebogen. Zijn knieën gebogen voor het aangezicht des Heren. Daar lag de kracht van Nehemia. Wat was hij tot een zegen voor de kerk in de tijd waarin hij leefde. Wat zijn bidders van grote betekenis voor een kerkelijke gemeente. En wat is het wegvallen van onze geliefde broeder van de berg, een gemis voor onze gemeente van Nunspeet. Want gemeente, dat betekent onder ons een bidder minder. Een die hoorde ook tot de Aarons en de Hurs, die mee mochten dragen in de prediking. Broeder van den Berg kende het ambtelijke leven van binnenuit. Hij kende de strijd die dat geven kan in het leven van een dominee of van een ambtsdrager. En wat had dat een plaats in zijn leven? Wat mag dat veel betekenen, zulke mensen in de kerk? En als straks de plaats leeg is, dan zullen we de persoon missen. Maar we zullen ook bovenal dat gebed missen. Daar ligt de kracht in tijden van strijd, in tijden van verzoeking. Zo stond Sambalat en Gesem tot mij om te zeggen, kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. Dus wat gebeurt er? Nehemia krijgt een uitnodiging, een hele vriendelijke uitnodiging om te komen naar het gebied van Benjamin. Dus hij moet eigenlijk Juda uit naar het gebied van Benjamin, naar de plaats die daar ligt in het dal Ono. En de bedoeling, Nehemia heeft dat gelijk door, is om Nehemia uit zijn tent te lokken. Het is een valstrik. Want als hij gehoor zal geven aan deze uitnodiging, dan komt hij niet meer thuis. Ze willen hem weglokken. Ze willen hem ombrengen. En het is de Heere die Nehemia geeft dat boze plan te mogen doorzien. En hij geeft als antwoord door de bode die hij tot hen zendt, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot u lieden afkomen? Dus jongens en meisjes, Nehemia zegt, ik heb het druk. Ik kan niet weg. De Heere heeft mij een grote taak gegeven en ik laat mij niet van die taak wegtrekken. Het is een groot werk, het is een belangrijk werk, het heeft prioriteit. Al het andere moet daarvoor wijken. En daarom kom ik niet, ik sla de uitnodiging af. En dan staat er in het vierde vers, zij zonden nu wel tot 4 maal op dezelfde wijze. Dus wat doet de vijand? Zij voeren de druk op. Daar komt nog een boodschapper, daar komt nog een boodschapper, daar komt nog een boodschapper. Want vaak is het zo, de aanhouder wint. Dat weet de vijand ook. En daarom doet men er alles aan om Nehemia daar weg te lokken. En 4 keer antwoordt hij op dezelfde wijze. Hij mag staande blijven op de post waar de Heere hem geroepen heeft. Wat is dat een wonder als dat mag gebeuren? Wat is er een gevaar van afgetrokken worden, meegezogen worden, verleid worden? Wat gebeurt dat vaak ook met werkers in Gods koninkrijk? Wat heeft de vorst der duisternis daar ook zijn pijlen juist op gericht om zo het werk te verwoesten? Maar wat is het groot als een mens in Gods koninkrijk zijn taak in gehoorzaamheid volbrengen mag tot het einde toe? Als zijn einde, zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 37, vrede mag zijn. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Zo is het ook geweest met broeder van den Berg, die zoveel heeft mogen doen in Gods dienst en Gods koninkrijk. Jongens en meisjes, zijn einde was vrede. De laatste weken is hij niet meer bij kennis geweest, maar toen hij zijn ogen sloot om in het ziekenhuis behandeld te worden, toen mocht hij zich aan de Heere overgeven. God kroonde hem met vrede en zo is hij van ons weggereisd. Hij mocht staande blijven, te midden van alles wat er ook in dit leven op hem afgekomen is. Toen zond Sambalat tot mij op dezelfde wijze ten 5de male zijn jongen met een open brief in zijn hand. Dus wat gebeurt er? Men gaat het anders aanpakken. 4 keer heeft men vriendelijk verzocht of Nehemia wilde komen. 4 keer heeft hij gezegd, het kan niet, want ik heb een groot werk te doen. En dan begint men de wijze van oorlogsvoering te veranderen. Dan komt er een soort psychologische oorlogsvoering, zou je kunnen zeggen. Want er wordt een jongen gestuurd met een open brief in zijn hand. Wat is een open brief? Een open brief is het tegenovergestelde van een verzegelde brief. Een verzegelde brief kunnen anderen niet lezen. Je weet niet wat erin staat. Maar in deze open brief mag iedereen kijken. En die jongen laat het iedereen zien die het lezen wil. En wat in die brief staat, dat is allemaal lasterpraat. Er is geen woord van waar. Ik zal de inhoud van die brief samenvatten met 5 korte punten. Dan weet u waar het over gaat. In de eerste plaats staat er in die brief dat het gerucht gaat dat Nehemia van plan is om in opstand te komen. En Gasmu, dat is Gesem, de Arabier die hier Gasmu genoemd wordt, die heeft het bevestigd. Die heeft het uit betrouwbare bron. Dus pas op, Nehemia. We weten precies waar je mee bezig bent. We weten wat het doel is van deze actie. Er zit een opstand achter. In de tweede plaats, die hele herbouw van de muur is maar schijn. Het gaat u eigenlijk niet om de muur, maar er zit een boos plan achter. Die hele herbouw van de muur is daarop gericht. In de derde plaats, het gerucht gaat, Nehemia, dat u zelf koning wilt worden. En als dat gerucht gaat, dan zal er best wat van waar zijn, want er is geen rook zonder vuur. In de vierde plaats, het gerucht gaat dat u zelf profeten aan zult stellen, en die door u aangestelde profeten, die zullen u tot koning uitroepen. En tenslotte, waar we erg bang voor zijn, dat is dat de vorst van Perzië deze dingen zal horen, wat er hier zich afspeelt rondom Jeruzalem, want natuurlijk komt dat uiteindelijk in Perzië terecht, met al de gevolgen van dien. Gemeente, het is 5 keer leugen, het is 5 keer laster. En het heeft eigenlijk maar 1 bedoeling, en dat is om Nehemia te schande te maken. Men hoopt dat er zoveel mogelijk zijn die dit lezen en die zich van Nehemia af zullen keren. U kunt het lezen in de versen 6 tot en met 8. Allemaal lasterpraat. En ja, wij zouden zeggen, nou ja, schelden doet geen zeer. En het papier is geduldig en laat men maar doen. Ja, als u zelf nooit met laster in aanraking gekomen bent, dan kan ik me voorstellen dat u dat zo zegt. Maar gemeente, laster beschadigt mensen. Laster breekt mensen. Laster, dat is een van de grootste vijanden geweest waar David in zijn leven mee te kampen heeft gehad. U moet die psalmen van David maar eens doorlezen en dan ziet u dat er heel veel psalmen zijn die gaan over lastertaal, over het verdraaien van zijn woorden. En wat heeft men geprobeerd om Gods knecht daarmee te breken? Dus zij belasteren hem en dringen er nogmaals bij aan dat hij in gesprek zal gaan. Zij zeggen, kom dan nu en laat ons tezamen raadslaan. Met andere woorden, wij hebben je door. Wij weten dat je een dubbele agenda hebt. En we nodigen je nog 1 keer uit om daarover in gesprek te gaan. Het enige wat men probeert is om hem angst aan te jagen. En dan mag hij staande blijven, doch ik zond tot hem om te zeggen, er is van zulke zaken als gij zegt, niets geschied. Maar gij versiert ze in uw hart. Gemeente, wat is dat groot? Als mensen over ons lasteren en we kunnen zeggen, er is niks van waar. Van al deze dingen die u zegt, durf ik met een eerlijk geweten te zeggen, er is niks van waar. U versiert het in uw hart. U bedenkt het allemaal zelf. U zuigt het uit uw duim. Wat is het groot als je een eerlijk geweten mag hebben. Als je dicht bij de Heere mag leven. Als de mensen in ons dingen vinden, dan zullen zij alles gebruiken om ons te schande te brengen. Bij Daniel, jongens en meisjes, konden ze niks vinden. Ze hebben hem heel goed in de gaten gehouden. En ze hebben gehoopt dat ze iets konden vinden waarmee ze hem konden pakken. Maar ze hebben niks kunnen vinden. En ook bij Nehemia kunnen ze niks vinden. En Nehemia durft zich er ook op te beroepen. Hij zegt, het is allemaal laster. Jullie zoeken mij bang te maken. Jullie willen mij van het werk aftrekken wat de Heere op mijn schouders heeft gelegd, maar dat laat ik niet gebeuren. En dan doet hij wat we als thema boven de prediking hebben gezet vanavond. Dan zoekt hij zijn toevlucht tot het gebed. Net als zijn grote meester altijd heeft gedaan. Hij slaat er niet op los. Hij zegt niet, ik zal mezelf eens verdedigen. Ik zal die mensen eens aanpakken. Maar gemeente, hij mag het overgeven in de hand des Heren. Hij mag weten dat God rechtvaardig oordeelt. En daarin mag hij het beeld vertonen van zijn grote meester. Hij zegt, nu dan, sterk mijn handen. Heere, u hebt mij tot dit werk geroepen. Ik kan het niet in eigen kracht, maar sterk mijn handen om te doen waar u mij toe geroepen hebt. Nehemia, jongens en meisjes, heeft ongelooflijk veel gedaan. Die muur van Jeruzalem herbouwd, Dat is een gigantisch werk geweest en we zullen straks zien dat dat in hele korte tijd gebeurd is. Hoe komt dat? Moet je eens naar die handen van Nehemia kijken, dat zijn zeker wel bijzondere handen. Nee hoor, dat zijn gewoon twee mensenhanden. Maar het zijn heel vaak gevouwen handen geweest. Kijk maar, er staat nu dan sterk mijn handen. Hij zegt, Heere, ik kan het ook niet. Maar u hebt mij tot dit werk geroepen. Geef mij dan kracht om te doen wat u van mij vraagt. En dat heeft Nehemia groot gemaakt. Dat heeft Nehemia in staat gesteld om dingen te doen die één mens normaal gesproken niet zou kunnen doen. Gemeente, als ik nog een keer de lijn mag trekken naar onze geliefde broeder. Ik geloof dat dat hem groot gemaakt heeft. Wat heeft Van den Berg veel mogen betekenen? Hoe kwam dat? Was het zo'n krachtig man? Ik geloof dat hij heel vaak de handen gevouwen heeft. Een biddend leven heeft gehad in de jaren dat hij in de politiek zat. Maar ook al die tijd dat hij deel uit mocht maken van onze kerkenraad. En dat maakte hem sterk. Dat maakte hem krachtig. Dat deed hem rustig staande blijven. Ook op de moeilijke posten die hij bekleed heeft in het kerkelijke leven en in het maatschappelijke leven. Jongens en meisjes, godsknechten zijn niet sterk in zichzelf. Ze hebben ook maar gewone mensenhanden. Maar ik hoop dat je dat van vanavond mag onthouden. Gevouwen handen, dat maakt iemand sterk. Want dan komt de kracht van boven, dan komt de kracht van een andere kant. En dat deed hem staande blijven. Getrouw tot de dood toe. We gaan naar onze tweede gedachte. Nehemia bedreigt van binnenuit. Want gemeente, de strijd wordt nog zwaarder. In onze eerste gedachte kwam de strijd van buitenaf, Sambalat en Tobia, met de bode die ze zonden. Maar we zullen zien in onze derde gedachte, het wordt nog moeilijker, want Sambalat en Tobia, die hebben inmiddels vriendschap opgebouwd met mensen die heel dicht bij het kerkelijke leven staan. Er is namelijk een Semaja die gevoelig was voor wat geld, wat centen, en die man heeft zich om laten kopen. Hij laat zich gebruiken als een knecht van de vijand. Die vijand heeft natuurlijk rondgekeken, is er nou niet iemand daar rondom de tempel die ons kan helpen? Is er niet iemand gevoelig voor wat geld, als we hem nou wat geld geven, dat hij ja, voor ons wat dingen zou willen doen? En toen hebben ze iemand gevonden onder de priesters die precies de juiste cv had. Die aan de profielschets voldeed. En ze dachten, die man moeten we hebben. Aan een zwak punt, en dat was het geld. Gemeente, we hebben allemaal zwakke punten. En de duivel weet waar we zwak zijn. En dat mag ons wel uitdrijven tot de troon van Gods genade. Deze Semaja, deze priester, wordt omgekocht tot een vuil werk. Hij wordt een verrader. En nu komt het gevaar van binnenuit. Er staat in het 10e vers, als ik nu kwam in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabiel. Semaja die was van priesterlijke afkomst en hij meet zich plotseling de rol aan van een profeet. God heeft hem niet geroepen tot profeet, maar hij maakt zichzelf een profeet. En hij begint plotseling te profeteren, alsof hij weet wat Nehemia allemaal te wachten staat. En het ziet er voor Nehemia heel erg angstig uit. Maar hij kan Nehemia wel helpen, want hij weet waar Nehemia veilig is. En hij probeert Nehemia zo ver te krijgen dat Nehemia zich zal verschuilen in de tempel. En als die in de tempel is, dan is die veilig. En wat deze Samaria zegt is, en anderen zeggen nou, hij heeft zich opgesloten in zijn woning om te laten zien hoe levensgevaarlijk dat het is. Die man die durft de straat niet meer op, want overal dreigt gevaar. En hij wil daarmee aan Nehemia laten zien, Nehemia, pas op, want het is levensgevaarlijk om hier over straat te lopen. Je weet niet half welke gevaren dat er dreigen. En hij zegt tegen Nehemia, laat ons samenkomen in het huis Gods, in het midden des tempels. En laat ons de deuren des tempels toesluiten, want zij zullen komen om u te doden. Ja, bij nacht zullen ze komen om u te doden. Hij doet net voorkomen alsof het een gezamenlijk probleem is. Hij zegt, Nehemia, ik ben uw man. En ik ben bij u. En laten wij samen naar de tempel gaan. Laten we ons daar samen opsluiten binnen in de tempel. En als je dat niet doet, dan komen ze vannacht om u te doden. Alles heeft er de schijn van dat hij echt bezorgd is om Nehemia. En dat hij het goede voor de knecht des Heren zoekt. Maar toch is er iets bij Nehemia, jongens en meisjes, waardoor Nehemia dat niet geloven kan. Is deze Semaja een door de Heren geroepen profeet? Of is deze Semaja een valse profeet? Hoe kun je dat weten? Nou, dat kun je weten. Een geroepen profeet zal nooit tegen de wil van de Heere ingaan met de boodschap die hij brengt. Als iemand een boodschap brengt die dwars tegen Gods woord ingaat, dan is dat een bewijs dat zo iemand niet een geroepen profeet is. Je mag de boodschap van Gods knechten altijd toetsen aan het woord. En dat is wat Gods knechten, ik zeg niet dat ze niet een keer een vergissing kunnen maken, maar dat is de begeerte van Gods knechten om naar de wil van God en naar de wet van God te mogen handelen. En het aparte is dat deze Semaja iets van Nehemia vraagt wat de Heere in zijn woord verbiedt. Want deze Nehemia mag zich niet laten opsluiten in de tempel als was hij een priester. Als hij dat doet, dan doet hij iets wat bij de Heere verboden is. Hij gaat tegen Gods woord in en hij zal de Heere tegenkrijgen. Dus de raad die Semaja geeft is een onbijbelse raad. En nou begrijpt u het gemene van dit hele verhaal. Wat men wil proberen, dat is om Nehemia te laten zondigen. En als die gezondigd heeft, dan zal men zeggen, kijk. Dan zal men hem aanspreken op zijn beschuldigend geweten. Dan zal men overal vertellen dat Nehemia een valse dienaar van God is. Zo gemeen, zo doortrapt is het plan van Sambalat en Tobia. Lukt het niet op de ene manier, dan proberen ze het wel op de andere manier. Kunnen ze hem niet meekrijgen, dan proberen ze hem ongehoorzaam te doen zijn aan het woord en de wil des Heren. Maar dan zegt Nehemia, zou een man als ik vlieden? En dat wordt ook verschillend uitgelegd. Zou een man als ik vlieden? De kanttekening zegt, Nehemia heeft geen beschuldigd geweten. Dus hij wil eigenlijk zeggen, wat moet ik in de tempel doen? Waarom moet ik in de tempel veiligheid zoeken? Ik heb geen beschuldigd geweten. Ik zou niet weten waarom ik vrezen moet. Ik zou niet weten waarom ik vluchten moet. Zou een man als ik vluchten? Het kan ook zo zijn dat Nehemia zegt, ik in de tempel? Ik ben geen priester, ik hoor daar niet, ik mag daar niet zo mijn toevlucht zoeken. Zou een man als ik voel me daartoe niet waardig? Hoe het ook zij, wat hij daar ook mee bedoelt, het is duidelijk dat hij zich gebonden weet aan het wil en de woorden Gods. En dat er geen profeet is, dat er geen mens is die hem daarvan af kan trekken. Koning Uzza bijvoorbeeld, die ging plotseling het werk van een priester doen. En we weten hoe de Heere hem gestraft heeft. Hij werd met melaatsheid gestraft, Uzzia. En daar wil Nehemia voor wachten. Hij heeft door dat deze Semaia een valse profeet is. Hij zegt, ik zal er niet ingaan. Wie is er zijnde als ik die in de tempel zou gaan dat hij leven bleef? Wie is er die tegen Gods woord ingaat en die levend blijft? Ik zal er niet ingaan, want ik merkte, en zie, God had het niet gezonden, maar hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sambalat hem gehuurd hadden. Dus het was een profetie om geld. Hij wordt verzocht deze handeling te verrichten die in strijd is met Gods woord, omdat Semaia is omgekocht en Nehemia heeft een door. Wat is dat een zegen, gemeente. Als je zo dicht bij het woord mag leven dat je dat in de gaten hebt. Als je zo dicht bij de Heere mag leven dat je een valse profeet kunt ontmaskeren. Want geloof niet in iedere profeet, staat er in de Bijbel. Maar toets hun boodschap aan het woord van God. Daarom was hij gehuurd, opdat ik zou vrezen en alzo doen en zondigen, opdat hij iets zou hebben tot een kwade naam, opdat hij mij zou honen. En wat doet Nehemia dan? Dan de tweede keer, gemeente. Aan het einde van onze eerste gedachte zagen we dat. Hij nam zijn toevlucht tot het gebed. Hij zegt, Heere, sterk mijn handen. En aan het einde van onze tweede gedachte, wat doet Nehemia? Hij neemt zijn toevlucht tot het gebed. En hij mag het aan de Heere overlaten. Wat is Nehemia een man met een edel karakter. Want stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat wij dat ontdekt zouden hebben. Dat die Semaia een valse profeet was. Misschien hadden wij tegen alle mensen in Jeruzalem verteld. Misschien hadden we alle mensen tegen hem opgehitst. Misschien hadden we gebeden of de Heere deze man uit de weg zou ruimen. Misschien. Maar dat doet Nehemia niet. Nehemia weet dat deze man omgekocht is. Nehemia kent zijn eigen zwakheden. Nehemia gaat hem niet zwart maken. Maar Nehemia laat het aan de Heere over. Wat is dat een edel mens, die Nehemia. Hij koestert geen persoonlijke wrok. Hij zegt niet, nou zal ik hem eens te pakken nemen, want nou heb ik hem door. Hij laat het aan de Heere over. En wel draagt hij Tobia, Sambalat en de profetes Noatja aan de Heere aan en de anderen die voortdurend hem zoeken om hem vreesachtig te maken. Al die tegenstanders die proberen dat het werk bij zijn handen wordt afgebroken. Een biddend leven. Gemeente, waarom, aan het einde van onze eerste gedachte heb ik gezegd, waarom zijn Gods knechten soms tot zulke grote dingen in staat door hun gevouwen handen? En aan onze tweede, einde van onze tweede gedachte zou ik willen zeggen, hoe komt het nou dat Gods knechten en Gods kinderen te midden van al de aanslagen staande mogen blijven? Hoe komt dat nou? Zijn ze zelf zo sterk? Jongens en meisjes, gevouwen handen. Een biddend leven, dat maakt een mens sterk. Dat maakt een mens groot. Kan dat ook van ons gezegd worden? Een biddend mens die dicht bij de Heere leeft, die kan niet omgekocht worden. Een biddend mens die dicht bij de Heere leeft, die heeft de boze vijand door. Een mens die dicht bij de Heere leeft, die heeft de kracht om staande te blijven. En voor zulke mensen zorgt de Heere ook. Onze derde gedachte, Nehemia, beveiligt van bovenaf. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 91 en daarvan het 7e en het 8e vers. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. En het 8e, hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten en ik gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Psalm 91, vers 7 en 8. Onze derde gedachte, Nehemia beveiligd van bovenaf. Want er staat in het 15e vers, de muur nu werd volbracht op de 25e van Elul. De muur werd volbracht, dat betekent de muur was klaar. Op de 25e van de zesde maand. En dan moet u denken aan onze maand augustus. Een gedeelte van die zesde maand valt in de tweede helft van onze maand augustus en de eerste maand, het eerste deel van de maand september. Op de 25e van die zesde maand was het werk klaar. Ongelooflijk. Als wij terugdenken, weet u het nog aan al die tegenstand die er geweest is, al die samenzweringen. Die mensen hebben dat werk moeten doen onder de meest onmogelijke omstandigheden. In hun ene hand hadden ze een troffel en in hun andere hand hadden ze een geweer. Ze konden maar werken op halve kracht. Nou, zo'n hele muur rondom Jeruzalem, je zou denken dat gaat jaren duren. Jongens en meisjes, weet je hoe lang het geduurd heeft? 52 dagen. Maar 52 dagen. Nog niet eens 2 maanden. Dat is ongelooflijk. Wat is God goed geweest voor zijn knechten, voor zijn volk? Wat heeft de Heere ook in die bange tijd van tegenstand geholpen? En dat hebben de mensen ook gezien en gehoord. Er staat in het 16e vers, en het geschiedde als onze vijanden dit hoorden, zo vreesden al de heidenen die rondom ons waren, en zij vervielen zeer in hun ogen, want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. De Heere gaf getuigenis aan zijn eigen werk. Dit kon gewoon niet. Dit ging het menselijk kunnen te boven. Maar de Heere liet zien dat het zijn werk was. En dat het in zijn naam gebeurde. En dat hij zijn zegen daarover gaf. En hoewel de vijand dat niet zou willen, maar ze moeten het erkennen. Kan niet anders. En dat geeft boosheid bij de vijand. En dan is de strijd nog niet ten einde. Je zult zeggen, na zoveel vijandschap, nou, als een mens zo lang staande kan blijven, is heel wat. Maar gemeente, de vijand houdt maar niet op. Want dan staat er ook geschreven in die dagen edelen van Juda, vele brieven die naar Tobia gingen, en die van Tobia die kwamen tot hem. Dus er is nog een gevaar. Er zijn mensen in Juda, en dan moet u denken aan edelen, aan vooraanstaande mensen, aan geachte lieden. Er zijn mensen die wat in de melk te brokkelen hebben, zou je kunnen zeggen. En die houden een correspondentie met Tobia. Er gaan brieven over en weer. Zij schrijven naar Tobia. Tobia die schrijft weer brieven terug. En die mensen die wonen in Juda. Dus dat zouden eigenlijk vijanden van die Tobia moeten zijn, maar er staat notabene in het 18e vers dat ze hem gezworen hadden. Dus je zou zeggen, er is een soort verbondsluiting geweest op de achtergrond. Ze hebben elkaar opgezocht, ze hebben elkaar trouw gezworen. En ze schrijven brieven over Nehemia, over en weer. Waarom? Wat moeten die mensen met Tobia? Wij zouden zeggen, laat Tobia links liggen. Bemoei je niet met die man. Die man is een gevaar voor de kerk. Hij doet er alles aan om de kerk af te breken. Laat die man alsjeblieft lopen. Hoe kom je erbij om een eed te zweren dat je contact met Tobia zult onderhouden? Gemeente, daar zit wat achter, dat begrijpt u wel. En wat zit daarachter? Daar zitten familiebanden achter. Die heidense Tobia, die is notabene getrouwd met een dochter van Sechanja. Dus de schoonvader van Tobia is een Jood. is zelfs een bekende Jood, komt uit een vooraanstaande rijke Joodse familie. En dan nog wat, de zoon van Tobia, Johanan, is getrouwd met een dochter van Mesullam. En misschien herinnert u zich nog aan het begin van het boek Nehemia, toen we het hadden over de mensen die aan de muur bouwden, onder hen was een Mesullam. Dus Mesullam had een dochter die getrouwd is met een zoon van Tobia. Er lopen banden, er lopen familiebanden, er zijn huwelijken gesloten hier, die helemaal niet gesloten hadden mogen worden volgens de wetten des Heren. Er is een vermenging tussen kerk en wereld. En dat wreekt zich nu. Dat wreekt zich nu in deze gevaarlijke tijd. Want de wereld probeert vanuit die familiebanden de kerk te ondermijnen. Begrijpt u nu waarom de Heere daar altijd zo tegen gewaarschuwd heeft? Een vermenging van kerk en wereld. Ik zeg niet dat wij geen woord mogen hebben voor de wereld. En ik zeg ook niet dat wij ons beter moeten voelen dan de wereld. Maar we zijn helemaal niet beter dan de wereld. We zijn geen haar beter dan de wereld. Maar wij hebben wel andere regels, wij hebben wel andere wetten. We hebben het woord van God waarvoor we buigen. En daar wil de Heere zijn kerk bij houden. En je ziet als er in de weg van de huwelijken ongeoorloofde betrekkingen worden aangegaan, dat de wereld het vaak wint. Als de wereld niet ingewonnen wordt voor de kerk, dan wordt de wereld op dat ogenblik eigenlijk een gevaar voor de kerk. En zo proberen deze families eigenlijk, die bij de kerk en bij de wereld horen, die proberen om het godsknecht Nehemia moeilijk te maken en bang te maken. Want er staat, zij verhaalde zijn goeddadigheden in mijn aangezicht. Dus die edelen die komen naar Nehemia toe en zeggen, joh, we moeten toch eens even praten over die Tobia. Ik weet niet wat voor beeld u daarvan hebt, van die Tobia. Maar dat is helemaal niet zo'n verkeerde man hoor, die Tobia. Dat is eigenlijk best een hele vriendelijke man. En dat is iemand die hele goede dingen doet. En ze kunnen er zo een heel lijstje van opnoemen van de goeddadigheden van Tobia. Ze komen het aan Nehemia vertellen. Hij moet niet zo zwart kijken. Hij moet die Tobia niet zo op een afstand zetten. Want die man die heeft best wel heel veel goeds. En dan zegt Nehemia wat terug. En wat doen ze dan? Dan schrijven ze het op, jongens en meisjes. En dat gaat weer via een brief naar Tobia toe. Dus alles wat Nehemia zegt, dat komt weer bij Tobia terecht. En dan komt er weer. En die briefwisseling die is echt niet bedoeld om Nehemia te helpen. Dus ziet u hoe ver dat gaat en hoe diep dat gaat. Tobia dan zo'n brieven om mij vreesachtig te maken. Gemeente, als ik nou de preek van vanavond op een rijtje zet, eerste gedachte, tweede gedachte, derde gedachte, dan is het eigenlijk één constante aanval, één grote aanval. Van buitenaf en van binnenuit en op allerlei manieren. En als hij dan staande mag blijven, dat is wel knap. Nee, dat is niet knap, dat is genade. Kijk, Nehemia mocht lijken op zijn grote meester. Nehemia moest de voetstappen leren drukken van zijn grote meester. Want alles wat ik vanavond gepreekt heb, daar is de Heere Jezus ook mee in aanraking gekomen. Hij kreeg ook de vijandschap van de wereld over zich heen. Hij kreeg ook de vijandschap van zijn eigen volk over zich heen. En de vijandschap van de Joodse leidslieden is ook hem niet vreemd geweest. En hij had kracht om staande te blijven. En alleen om zijnentwil, gemeente, kunnen we staande blijven in deze wereld en in de kerk en anders niet. En volk des Heren, u al, al degenen die bij de strijdende kerk mogen horen. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar wij hebben een hoge priester die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Wij hebben een hoge priester die 33 jaar op deze aarde gestreden heeft en die staande gebleven is. En die hoge priester die weet nu precies wat zijn kinderen hier op deze aarde meemaken. Hij weet precies waar de vijandschap zit. Hij weet precies waar de vijandschap vandaan komt. En in hem is de kracht om staande te blijven. Maar weet u wat ons zwak maakt? Als we niet dicht bij hem leven. Als we niet in afhankelijkheid van hem leven. Als we hem niet voortdurend nodig hebben. Als we onze handen te weinig vouwen. Als we denken, ik heb sterke handen. En het lukt mij wel. Als we denken dat de kracht van Jezus in onze kracht volbracht wordt, gemeente, dan zijn we zo zwak. Aan zulke mensen heeft de kerk niet zoveel. Aan mensen die het kunnen, aan mensen die het weten, aan mensen die het hebben. Maar weet u, welke mensen nuttig zijn voor de kerk? Mensen die in zichzelf zwak zijn. Mensen die in zichzelf bescheiden zijn. Mensen die niet op zichzelf vertrouwen. Mensen die de Heere gedurig nodig hebben. En van zulke mensen ligt de zaak in goede handen. Zulke mensen wil de Heere bewaren. Ze hoeven niet bang te zijn, hoe groot de strijd ook worden zal. Zo mogen we onze broeder nastaren. Hij was niet krachtig in zichzelf. Wat dat betreft, als ik terugdenk aan de gesprekken die we wel eens mochten hebben, dan dacht ik wel eens, is dit nu die grote man die in de Tweede Kamer en ook in het kerkelijke leven zulke verantwoordelijke posten heeft mogen bezetten? Gemeente, hij was geen grote man. Juist zijn bescheidenheid, juist zijn afhankelijkheid maakte hem zo groot. En deden hem zo vaststaan. En wat heeft hij ons daarin een voorbeeld nagelaten. Al degenen die op zichzelf betrouwen en die in eigen kracht denken iets voor de kerk te kunnen betekenen, die zullen erachter komen dat het nooit is door onze kracht. Maar degenen die de kerk zo mogen dienen, en dan hoop ik dat zulke plaatsen die leegvallen, broeder Van den Berg in Nunspeet, broeder Roos in Kampen. En hoe ziet de kerk er straks uit na de coronacrisis? Ik hoop dat deze lege plaatsen ingenomen mogen worden door mensen met gevouwen handen. Geen krachtige mensen, maar afhankelijke mensen. Voor wie de zaak van de koning op het hart gebonden is. Die niet strijden voor hun eigen eer, want daar heb je niks aan. Maar die strijden voor de eer des Heren, voor de zaak des Heren, voor het woord des Heren. Zulke mensen zijn zegenrijk. En de gedachtenis der rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Amen.